Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek van Thomas van Celano, de oudste verhalen over Franciscus van Assisi. We zijn in deel 3, de levenswijze van Franciscus en zijn broeders, hoofdstuk 14, de strenge discipline. De vastberaden soldaat van Christus spaarde nooit zijn eigen lichaam. Hij stelde het bloot aan alle mogelijke beproevingen en beschimpingen, alsof het niet bij hem hoorde. Als iemand alles wat hij doorstaan heeft punt voor punt zou willen opsommen, dan zou dat meer ruimte in beslag nemen dan wat er in de Bijbel gezegd wordt over de beproevingen van de heiligen. Ook zijn hele eerste groep volgelingen onderging zo gelaten alle ongemakken dat ze het als zonde beschouwden als iemand zich liet opbeuren door iets anders dan de vertroosting van de Heilige Geest. Ze droegen namelijk ijzeren boetegordels en harnassen als kleding en beulden zich door hun veelvuldige nachtwaken en hun voortdurende vastenperiodes af. Als ze er niet telkens door hun begripvolle herder op gewezen waren dat ze hun strenge onthouding niet al te ver moesten doorvoeren, dan zouden ze er stellig aan onderdoor gegaan zijn. Hoofdstuk 15. Het onderscheidingsvermogen van Franciscus. Op een nacht, toen alle andere schaapjes sliepen, riep een van de broeders opeens: "Ik ga dood, broeders, ik ga dood van de honger." Dadelijk stond hun voortreffelijke herder op en hij haastte zich zijn zieke schaapje effectief te hulp te schieten. Hij liet een maaltijd klaarmaken die helemaal bestond uit lekkere hapjes, al waren ze eenvoudig. Omdat er geen wijn was, verving hij die, zoals hij wel vaker deed, door water. Zelf begon hij als eerste te eten en hij nodigde met een beroep op de naastenliefde de andere broeders uit. Zo kon hij voorkomen dat de zieke broeder zich een ongeluk zou schamen. Toen ze in de vreze des Heren klaar waren met eten, vertelde hij om in alle opzichten aan de verplichtingen van de naastenliefde te voldoen, zijn zonen een lange parabel over de deugd van het onderscheidingsvermogen. Hij drukte hun op het hart God een met zout gekruid offer te brengen en drong er uitdrukkelijk op aan dat ieder van hen in de dienst aan God met zijn eigen krachten rekening moest houden. Hij verzekerde ze verder dat het net zo goed een zonde is het lichaam onbezonnen het nodige te onthouden als toe te geven aan de gulzigheid en het daardoor overdadig te verwennen. Hij voegde eraan toe: "Ik heb net gegeten, geliefde broeders, maar jullie moeten je wel realiseren dat dit alleen maar gebeurd is omdat ik mij ertoe verplicht voelde, niet uit vrije verkiezing. Ik handelde in opdracht van de naastenliefde. Laat de naastenliefde jullie tot voorbeeld zijn, niet het eten, want daardoor geef je toe aan gulzigheid. Het eerste is een dienste aan de geest." Hoofdstuk 16. Franciscus voorziet de toekomst van de orde en vertrouwt deze na een visioen aan de kerk van Rome toe. Franciscus maakte gestaag vorderingen in deugdzaamheid en leefde steeds verdienstelijker. Het aantal en de invloed van zijn nazaten werden overal steeds groter. De orde strekte zijn loten, beladen met een wonderbaarlijke overvloed aan vruchten, uit tot het einde van de wereld. Franciscus begon regelmatig bezorgd na te denken hoe de jonge aanplant kon worden beschermd en kon blijven gedijen, zonder dat de onderlinge band daaronder te lijden had. Hij zag dat allerlei buitenstaanders als wolven tegen zijn kleine kudde tekeer gingen. Ze waren in hun boosheid vergrijsd en zagen alleen al in de nieuwigheid van zijn kudde aanleiding haar te schaden. Ook voorzag hij dat er onder zijn zonen zelf iets zou kunnen voorvallen wat in strijd was met de vrede en de eensgezindheid. Ten slotte sloot hij niet uit dat sommige broeders zich wellicht in de toekomst zouden laten leiden door een ongeestelijke gezindheid en opstandig zouden worden, dat ze ruzie en schandalen ook niet uit de weg zouden gaan. Dergelijke dingen komen bij uitverkorenen wel vaker voor. Deze en soortgelijke zorgen hielden Franciscus dikwijls bezig. Toen hij op een nacht lag te slapen, had hij een visioen. Hij zag een kleine zwarte kip, die wel wat van een tamme duif weg had. Haar poten en tenen waren helemaal met veren bedekt. Ze had ontelbaar veel kuikens, die voortdurend om haar heen krioelden, zonder zich onder haar vleugels te kunnen verschuilen. Franciscus werd wakker, haalde zich zijn overpeinzingen voor de geest en gaf zelf een uitleg aan zijn droom. De kip, zei hij, dat ben ik zelf. Ik ben klein van postuur en donker van uiterlijk. Door onschuldig te leven moet ik mij de eenvoud van een duif eigen maken, die even zeldzaam in deze wereld is als ze moedeloos naar de hemel vliegt. De kuikens zijn mijn broeders die in aantal en invloed zijn toegenomen. Kennelijk schiet mijn kracht tekort om hen te verdedigen tegen het samenscholen der mensen en het twisten der tongen. Laat ik dus op weg gaan en hen onder de hoede stellen van de kerk van Rome, opdat door haar machtige scepter kwaadwilligen worden teruggedreven en de zonen Gods overal in volledige vrijheid vol vreugde kunnen werken aan hun eeuwig heil. Dan zullen de zonen de zoete weldaden van hun moeder op waarde schatten en altijd met bijzondere toewijding haar eerbiedwaardige voetstappen volgen. Als zij hen beschermt, zal in de orde het kwaad niet voorkomen en onverlaten zullen niet ongestraft door de wijngaard van de Heer gaan. Zij die zelf heilig is, zal op de glorie van onze armoede jaloers zijn en ze zal niet toestaan dat de roem van de nederigheid door een wolk van hoogmoed verduisterd wordt. Ze zal de naastenliefde en vrede die ons bindt ongeschonden bewaren en dissidenten met strenge straffen de mond snoeren. Onder haar toezicht zal de naleving van de evangelische zuiverheid zonder ophouden bloeien en ze zal er geen genoegen mee nemen dat de goede geur van ons leven zelfs maar voor een uur verflauwt. Dit en niets anders was de bedoeling van Franciscus toen hij zijn orde aan de kerk toevertrouwde. Dit is ook het bewijs dat de man Gods inzag dat dit met het oog op de toekomst een noodzakelijke maatregel was. Hoofdstuk 17. Franciscus vraagt om de Heer van Ostia als plaatsvervanger van de paus. Toen de man Gods in Rome was aangekomen, werd hij met grote eerbied door paus Honorius en alle kardinalen ontvangen. Wat er aan verhalen over hem in omloop was, straalde in zijn levenshouding en weerklonk in zijn woorden. Vanwege die aantoonbare aanwezige kwaliteiten was er geen plaats meer voor oneerbiedigheid. Gepassioneerd en gloedvol hield hij voor de paus en zijn kardinalen een preek. En wat hem maar voor de geest kwam, sprak hij uit zonder een blad voor de mond te nemen. Door zijn woorden trilden de bergen op hun grondvesten. Vanuit het diepst van hun hart begonnen de kardinalen te zuchten en met hun tranen wasten ze de innerlijke mens. Na zijn preek had Franciscus een kort vertrouwelijk onderhoud met de paus. Ten slotte sprak hij hem aldus toe. Zoals u weet, heer, wordt arme en onbeduidende mannen niet gemakkelijk toegang verleend tot uw verheven majesteit. U hebt de zorg voor de wereld om handen en uw bemoeienis met de allerhoogste taken laat u geen ruimte aandacht aan onbeduidende dingen te schenken. Daarom, heer, vraag ik u bij de liefde van uw heiligheid om de heer van Ostia als plaatsvervanger van de paus te schenken. Dan kunnen de broeders met eerbiediging van uw allerhoogste waardigheid in tijden van nood bij hem hun toevlucht zoeken en verdediging en leiding vinden. Dit heilig verzoek vond genade in de ogen van de paus en hij stelde vervolgens Hugo, destijds bisschop van Ostia, aan als leidsman van de orde, zoals Franciscus hem gevraagd had. De heilige kardinaal aanvaarde de hem toevertrouwde kudde. Als toegewijde verzorger bleef hij er tot zijn dood de herder van, maar ook de volgeling. Aan die bijzondere onderdanigheid is de uitzonderlijke liefde en zorg te danken die de Kerk van Rome altijd en voortdurend aan de orde der minderbroeders betoont. De zienersgave van Franciscus. Hoofdstuk 1. Franciscus, die boven het wereldse verheven was, had met een wonderlijke kracht alles wat er op aarde is aan zich onderworpen. Want hij richtte het oog van zijn geest altijd op het hoogste licht. En daardoor was hij dankzij de goddelijke openbaring niet alleen op de hoogte van wat er gebeuren moest, maar voorspelde hij ook met vooruitziende blik diverse dingen. Hij doorzag hartsgeheimen, wist van gebeurtenissen elders en voorzag en voorspelde de toekomst. De voorbeelden die ik ga bespreken tonen dat aan. Hoofdstuk 2. Franciscus ontmaskert een valse heilige. Er was eens een broeder die voor zover dat aan de buitenkant te beoordelen was, opviel door zijn uitermate heilige levenswandel, maar die zich toch zeer zonderling gedroeg. Hij was voortdurend in gebed verzonken en hield zich zo strikt aan zijn zwijgplicht dat hij zich aangewend had niet met woorden, maar met gebaren te biechten. De woorden van de Heilige Schrift brachten hem in vervoering, en als hij die gehoord had, ervoer hij een wonderlijke zoetheid. Wat valt er verder over te vertellen? Door iedereen werd hij als driewerf heilig beschouwd. Op een keer kwam Franciscus bij zijn verblijfplaats, zag de broeder en hoorde dat hij heilig was. Hoewel iedereen hoog van hem opgaf en hem de hemel inprees, reageerde Franciscus: "Broeders, houd toch op zijn duivelse komedie te prijzen. Jullie moeten je echt realiseren dat dit een duivelse beproeving is en simpelweg boerenbedrog. Ik ben er absoluut zeker van. Voor mij is het beste bewijs dat hij niet wil biechten." De broeders hadden moeite met dit oordeel, vooral de plaatsvervanger van Franciscus. "Hoe kan dat nu waar zijn," zeiden ze, "dat er bij zoveel tekenen van volmaaktheid bedrog en verzinsels in het spel zijn?" Franciscus zei: "Vertel hem maar dat hij 1 of 2 keer in de week moet gaan biechten. Als hij dat niet doet, zullen jullie weten dat ik de waarheid gesproken heb." De plaatsvervanger nam de broeder apart. Eerst praatte hij met hem over koetjes en kalfjes, tenslotte drong hij er bij hem op aan te gaan biechten. De man verwierp het voorstel. Hij legde zijn vinger op zijn lippen en gaf door met zijn hoofd te schudden te kennen dat hij echt niet van plan was te biechten. De broeders hielden er hun mond over, want ze waren bang voor een schandaal met een valse heilige. Niet veel dagen later verliet de man uit vrije wil de orde, bekeerde hij zich tot de wereld en keerde hij als een hond terug naar zijn braaksel. Ten slotte stapelde hij misdaad op misdaad en zo verspeelde hij de kans op boete en het eeuwig leven. Hoofdstuk 3. Een vergelijkbaar geval en een pleidooi tegen afwijkend gedrag. Iets dergelijks was ook het geval met een andere broeder die Thomas van Spoleto heette. Allen deelden het stellige idee en de vaste overtuiging dat hij heilig was. Maar het feit dat hij een afvallige werd, bewees uiteindelijk het oordeel van Franciscus dat hij verdorven was. Hij hield het niet lang vol, omdat deugdzaamheid die op bedrog steunt niet lang duurt. Hij verliet de orde en is erachter gekomen wat hij gedaan heeft doordat hij buiten de orde gestorven is. Hoofdstuk 4. Franciscus voorspelt een nederlaag van de christenen bij Damiate. Toen het kruisvadersleger Damiate belegerde, was Franciscus daar met zijn metgezellen bij aanwezig. Ze waren de zee overgestoken omdat ze vurig naar de marteldood verlangden. Toen Franciscus hoorde dat ons leger zich bij het naderen van de dag van de veldslag opmaakte voor de strijd, werd het hem te machtig. Hij zei tegen een metgezel: "De Heer toont mij dat het voor de christenen niet goed zal aflopen als het op die dag tot een treffen komt. Als ik dat hardop zeg, zal ik voor gek worden versleten, maar als ik erover zwijg, zal ik mijn geweten niet kunnen ontlopen. Wat raad je me aan te doen?" Zijn metgezel antwoordde hem: "Vader, wat maal je erom door mensen beoordeeld te worden? Je wordt niet voor de eerste keer voor gek versleten. Ontlast je geweten en vrees God meer dan de mensen." Franciscus kwam meteen in actie en bestookte de christenen in hun eigen belang met waarschuwingen. Hij raadde de veldslag af en voorspelde hun de nederlaag. Toch beschouwden ze de waarheid als een verzinsel. Ze hielden voet bij stuk en wilden van geen waarschuwing weten. Ons leger ging op weg, raakte slaags, vocht en werd door de vijand verslagen. In het heetst van de strijd stuurde Franciscus er in angstige spanning een metgezel op uit om te gaan kijken. De eerste en tweede keer zag hij niets. Daarna beval Franciscus hem nog een derde keer te gaan kijken. En zie, heel het christelijke leger was op de vlucht gejaagd. En het bracht als resultaat geen overwinning, maar een afgang mee. Het aantal van onze soldaten was door een ware slachting zo gedaald dat er 6000 doden en krijgsgevangenen werden geteld. Franciscus had intens medelijden met ze en zelf schaamden ze zich diep voor hun daad. Vooral met de Spanjaarden had hij te doen, want hij constateerde dat hun moedige optreden ertoe had geleid dat er maar weinig van overgebleven waren. Hoofdstuk 5. Franciscus doorziet de hartsgeheimen van een broeder. Toen Franciscus van overzee op de terugreis was, had hij broeder Leonardus uit Assisi bij zich. Omdat hij moe en uitgeput was van de reis, reed hij ergens een stukje op een ezel. Zijn reisgenoot, die zelf ook behoorlijk moe was, liep ernaast en begon in zichzelf te mopperen, wat trouwens volkomen menselijk was. "Mijn ouders zouden nooit met die van hem gespeeld hebben. En nu rijdt hij op een ezel en mag ik de teugels leiden." Hij was nog niet uitgedacht of Franciscus steeg van de ezel af en zei: "Broeder, eigenlijk is het niet fair dat ik rijd en jij ernaast moet lopen. In de wereld was je immers edeler en invloedrijker dan ik." Dadelijk was de broeder met stomheid geslagen. Met het schaamrood op zijn kaken erkende hij dat hij door Franciscus was betrapt. Hij viel hem aan zijn voeten, vertelde in tranen alles wat hij had gedacht en vroeg om vergiffenis. Hoofdstuk 6. Franciscus ziet dat een broeder door de duivel bekoord is. Een andere broeder stond bij de mensen goed aangeschreven vanwege zijn goede reputatie en bij God nog beter vanwege zijn genadeleven. Jaloers op zijn deugden probeerde de duivel, de vader van alle afgunst, de boom die al tot de hemel reikte om te hakken en de kroon uit zijn handen te stelen. Hij sloop om hem heen, bracht hem van zijn stuk, schudde hem door elkaar en ploos alles uit wat hij deed om te zien of hij de broeder op een of andere manier iets in de weg kon leggen. Hij fluisterde hem het verlangen in zich af te zonderen en deed alsof dat een grote volmaaktheid inhield. Hij hoopte dat hij hem sneller kon laten struikelen als hij hem in zijn eentje belaagde, en dat de broeder niemand had die hem overeind kon helpen als hij in zijn eentje viel. Zo gezegd, zo gedaan. De broeder liet zijn gemeenschap in de steek en trok als vreemdeling en passant door de wereld. Van zijn habit maakte hij een korte pij. En hij droeg een kap die niet aan zijn pij was vastgenaaid. Zo zwierf hij door het land, zichzelf volkomen verachtend. Maar terwijl hij zo rondzwierf, viel hij ten prooi aan stormachtige verleidingen, zonder dat hij nog goddelijke bemoediging ervoer. Het water was hem tot de lippen gekomen, en innerlijk en uiterlijk in de steek gelaten, viel hij als een vogel die zich rept naar het klapnet. Vlugger en vlugger naderde hij als in een draaikolk de afgrond, tot plotseling de ogen van de vaderlijke voorzienigheid hem goedgunstig aanzagen, omdat ze medelijden met de miserabele man kregen. Door de ellende werd hij aan het denken gezet en weer bij zijn positieve gekomen, zei hij: keer terug naar je orde, ongeluksvogel, want daar ligt je redding. Zonder er nog gras over te laten groeien, ging hij op weg en haastte hij zich naar de moederschoot. Toen hij in Siena bij de kluizenarij van de broeders kwam, was Franciscus daar toevallig ook, waarlijk een wonder. Zodra de heilige hem zag, vluchtte hij snel van hem weg en sloot zich op in een cel. De broeders waren in rep en roer en vroegen zich af waarom Franciscus gevlucht was. Deze vroeg hun: waarom verbazen jullie je over mijn vlucht, als jullie er de reden niet van kennen? Ik heb mijn toevlucht tot gebed gezocht om een verdoolde te redden. Ik zag iets in een van mijn zonen wat mij met recht tegenstond. Maar zie, dankzij de genade van mijn Christus is zijn zinsbegoocheling al helemaal verdwenen. De broeder viel op zijn knieën en vol schaamte bekende hij schuld. Toen zei Franciscus tegen hem: moge de Heer je vergeven, broeder. Pas voortaan maar goed op en verlaat niet meer je orde en je broeders onder het voorwendsel van heiligheid. De broeder werd daarna weer een vriend van het gemeenschappelijk leven en de gezelligheid. Zijn voorkeur ging uit naar die groepen waar de regel het best werd onderhouden. Een vergelijkbaar geval. Korte tijd later overkwam een ander iets dergelijks. Een broeder wilde zich niet aan het gezag van de plaatsvervanger van Franciscus onderwerpen, maar volgde een andere broeder als zijn persoonlijke leidsman. Door Franciscus, die toevallig ook aanwezig was, werd hij via een tussenpersoon terechtgewezen. Dadelijk knielde hij aan de voeten van de plaatsvervanger. Hij liet zijn vroegere leidsman in de steek en gehoorzaamde voortaan degene die Franciscus als overste over hem had aangesteld. Franciscus echter zuchtte diep en zei tegen degene die hij als tussenpersoon had gebruikt: "Broeder, op de rug van de ongehoorzame broeder heb ik een duivel gezien, die hem stevig bij zijn nek vasthield. In de macht van de bereider liet hij de toom van de gehoorzaamheid voor wat hij was en volgde hij diens teugels. Maar toen ik de Heer om hulp vroeg voor de broeder, vluchtte de duivel plotseling verslagen weg." Hoofdstuk 7. Franciscus verlost de inwoners van Greccio van een wolvenplaag en van een hagelbui. Franciscus vertoefde graag in de kluizenarij van de broeders te Greccio. Enerzijds omdat hij zag dat deze rijk was aan armoede. Anderzijds omdat hij zich daar in een afgelegen cel, die onder een overhangende rots was ingericht, ongestoord aan hemelse beschouwingen kon overgeven. Dit is de plaats waar hij lang geleden de geboorte van het kind van Bethlehem gevierd heeft, met dit kind zelf een kind geworden. Nu werden de inwoners eens door verscheidene rampen geplaagd. Ten eerste verslond een roedel vraatzuchtige wolven niet alleen het vee, maar zelfs mensen. En ten tweede vernielden hagelstormen het graan en de wijngaarden. Op een dag zei Franciscus tijdens een preek tegen de inwoners: "Luister tot lof en eer van de Almachtige God naar de waarheid die ik jullie ga verkondigen. Als ieder van jullie zijn zonden beleidt en waardige vruchten van boetvaardigheid voortbrengt, dan verzeker ik jullie dat aan al die rampen een einde zal komen en dat de Heer op jullie zal neerzien en jullie tijdelijke bezit zal vergroten. Maar," voegde hij eraan toe, "luister ook naar wat ik verder aankondig. Als jullie niet dankbaar zijn voor die weldaden en terugkeren naar jullie walgelijke leven, dan zullen de rampen opnieuw toeslaan. Dan zal de straf verdubbeld worden en zijn toren nog erger onder jullie losbreken." De verdiensten en gebeden van Franciscus hadden tot gevolg dat vanaf dat uur aan alle ellende een eind kwam. De gevaren verdwenen en nog de wolven, nog de hagel kon verder enige schade aanrichten. Sterker nog, als een hagelbui de landerijen van de naburige dorpen teisterde en de gemeentegrens van Greccio naderde, dan hield hij daar op of dreef hij af in een andere richting. Omdat ze in alle rust konden leven, ging het de inwoners zeer voor de wind en werden ze overladen met tijdelijk bezit. Maar de uitwerking van voorspoed is altijd hetzelfde. Hun gezichten werden ingesmeerd met vet, en door dit vet, of liever gezegd, de drek van het tijdelijke, werden ze verblind. Ten slotte vervielen ze van kwaad tot erger en vergaten God die hen gered had. Maar niet ongestraft, want de straf van de goddelijke gerechtigheid treft nu eenmaal iemand die voor de eerste keer valt minder zwaar dan iemand die terugvalt. Gods gramschap werd tegen hen opgewekt en de oorspronkelijke rampen keerden terug. Daar kwam bovendien nog het zwaard in mensenhand bij en een uit de hemel gezonden epidemie die vele slachtoffers maakte. Ten slotte ging het hele stadje in wrekende vlammen op. En eigenlijk is het natuurlijk wel terecht dat degenen die weldaden de rug toekeren, ten onder gaan. Hoofdstuk 8. Franciscus voorspelt tijdens een preek in Perugia een opstand en beveelt eendracht aan. Een paar dagen later kwam Franciscus een keer uit de hierboven genoemde cel tevoorschijn. Tegen de aanwezige broeders verzuchtte hij: de bewoners van Perugia hebben hun buren veel kwaad gedaan. Ze zijn hoogmoedig geworden en dat is voor hen zelf een blamage. Maar Gods wraak is nabij en hij houdt zijn zwaard al in zijn hand. Enkele dagen daarna stond hij vol bezieling op en richtte zijn schreden naar Perugia. De broeders konden daar duidelijk uit opmaken dat hij in zijn cel een visioen had gehad. In Perugia aangekomen, begon hij voor de toegestroomde menigte te preken. De ridders van de stad weken niet van hun gewoonte af en kwamen te paard aanrijden. Met hun wapens in hun hand begonnen ze een toernooi, waardoor ze de verkondiging van Gods woord verstoorden. Franciscus richtte zich tot hen en zei zuchtend: dit is toch de waanzin ten top. Zijn jullie soms gek geworden dat jullie geen acht slaan op Gods oordeel en er helemaal niet bang voor zijn? Luister wat de Heer jullie door mij zijn kleine armen aankondigt. De Heer, zei hij, heeft jullie belangrijker gemaakt dan allen in jullie omgeving. Daarom hadden jullie coulanter tegen jullie buren moeten zijn en dankbaarder jegens God. Maar ondankbaar voor die gunst vallen jullie gewapenderhand je buren aan. Jullie doden ze en verwoesten hun bezit. Ik voorspel jullie dat dat niet ongewroken zal blijven. Integendeel, om de straf zwaarder te maken, zal God jullie te gronde laten gaan in een burgeroorlog. Jullie zullen tegen elkaar in opstand komen en dan zal zijn toorn jullie leren wat zijn barmhartigheid niet vermocht. Kort daarna braken er conflicten tussen hen uit. Wapens werden tegen stadgenoten ingezet. Burgers streden tegen ridders en omgekeerd vocht de adel met het volk. Ten slotte liep het op zo'n afschuwelijk bloedbad uit dat zelfs de buren die ze te grazen genomen hadden er medelijden mee kregen. Hoofdstuk 9. Franciscus voorspelt een vrouw de bekering van haar man. Toen Franciscus op weg was naar de cellen van Cortona, haastte een aanzienlijke vrouw uit het dorpje Volusiano, die dat gehoord had, zich naar hem toe. De lange tocht vermoeide haar zeer, want ze was fijn gebouwd en tenger, maar uiteindelijk bereikte ze Franciscus. Toen deze zag hoe moe ze was en hoe hortend en stotend ze ademde, zei hij vol medelijden tegen haar: wat kan ik voor je doen, mevrouw? Vader, geef mij toch de zegen. Ben je getrouwd of ongetrouwd? Vader, ik heb een onaangename man die erop tegen is dat ik Jezus Christus wil dienen. Ik kan het vooral niet uitstaan dat ik het goede voornemen niet kan uitvoeren dat de Heer mij heeft ingegeven, omdat mijn man me zo tegenwerkt. Daarom wilde ik je vragen of je voor hem wilt bidden dat de goddelijke barmhartigheid zijn hart nederig maakt. Franciscus was onder de indruk van haar mannelijke vastberadenheid en de gerijpte visie in het jonge meisje. Vol genegenheid zei hij tegen haar: ga naar huis, mijn dochter, en wees ervan overtuigd dat je binnenkort veel bemoediging van je man zult krijgen. Hij ging verder: zeg hem namens God en namens mij dat het nu het moment is om behouden te worden en dat daarna het moment van gerechtigheid komt. Na gezegend te zijn ging de vrouw naar huis. Daar vond ze haar man en ze bracht hem de boodschap over. Opeens kwam toen de Heilige Geest op hem neer, die een ander mens van hem maakte, en hem uiterst vriendelijk liet antwoorden: mijn vrouw, laten we de Heer dienen en in ons huis onze ziel redden. Zijn vrouw reageerde: volgens mij moeten we de onthouding als een fundament in onze ziel leggen en dan de andere deugden daarbovenop bouwen. Ik ben het volkomen met je eens. Daarna leefden ze nog vele jaren kuis verder. Ze stierven gelukkig op dezelfde dag, de een als een ochtend en de ander als een avondoffer. Hoofdstuk 10. Franciscus weet in de geest dat een broeder een ander geïrriteerd heeft en voorspelt zijn uittreden. Op een keer reizen twee broeders samen van Terra di Lavora naar Assisi. De oudste had overal wat op aan te merken en was, ik zeg het maar, geen vriend, maar een bullebak. De jongste liet omwille van God alles langs zich afglijden. Toen ze in Assisi waren gearriveerd en de jongste bij Franciscus was binnengelopen, met wie hij uitstekend overweg kon, zei Franciscus en passant: "Hoe heeft je reisgenoot zich onderweg tegen je gedragen?" "Het ging best wel, lieve vader." "Je mag niet liegen omwille van de nederigheid, broeder, want ik weet precies wat hij je heeft aangedaan. Maar wacht maar eens af, dan zul je wat meemaken." De broeder was er hoogst verbaasd over hoe Franciscus in de geest dingen wist waar hij niet bij geweest was. Korte tijd later verliet degene die zijn broeder geïrriteerd had de orde en trad uit. Hoofdstuk 11. Franciscus doorziet dat een broeder die intreedt niet door Gods geest geleid wordt. Ongeveer tegelijkertijd kwam een adellijke jongen uit Lucca in Assisi aan die wilde intreden. Hij stelde zich aan Franciscus voor en vroeg hem op zijn knieën en in tranen om hem in de orde op te nemen. Franciscus keek hem eens aan en zag in één oogopslag dat hij niet door Gods geest geleid werd. Hij zei tegen hem: "Miserabele aardse jongen, waarom vertrouw je erop dat je de Heilige Geest en mij iets voor kunt liegen? Je tranen zijn aards en met je hart ben je niet bij God. Je kunt vertrekken, want voor spiritualiteit heb je geen greintje gevoel." Nauwelijks was hij uitgesproken of er werd doorgegeven dat de ouders van de jongen bij de poort stonden. Ze wilden hun zoon meenemen, desnoods als hun gevangene. De jongen ging naar buiten naar hen toe en liep uit eigen beweging met hen mee. De broeders verbaasden zich over het incident en prezen de Heer in hun heilige. Beste luisteraars, morgen lezen we verder in het programma Heiligen Getuigen, het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi, door Thomas van Celano.